hekken, muren, kustwachtboten, technische snufjes, centra waar mensen worden opgesloten.
We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Je moet ze niet meer binnenlaten. Zorg voor een harde zeegrens. Stop op illegale migratie in de Middellandse Zee.
Maar de hoogste prijs is toch wel de morele prijs. En die kennen we wel. We zien het elke dag op het nieuws. Migranten die verdrinken.
Wat zeggen zij? Wij hebben de grens niet overgestoken. De grens heeft ons overgestoken.
De podcast van EPO.
Ja, we zitten hier een beetje gezellig in een stil plekje in de boekhandel Limerick in Gent. Heb je iets met boeken?
Ja, ik lees eigenlijk heel graag. En recent heb ik ook zelf een boek geschreven. Het boek Grenskolonialisme.
Ja, dat ligt hier tussen ons in. Grenskolonialisme. Kan je jezelf even kort voorstellen?
Ja, dus ik ben Albina Vitahai. Ik ben student aan de UGent. Ik studeer momenteel gender en diversiteit. En hiervoor heb ik politieke wetenschap gedaan en de master conflict and development studies. Verder ben ik Albanees-Kosovaarse.
Mag ik even teruggrijpen naar jouw geschiedenis, naar jouw kindertijd? Want je bent hier geboren?
Ja, ik ben hier geboren, maar mijn ouders zijn dus van Kosovo. En in de jaren 90, eind jaren 90, was er toen daar oorlog, er ontstond de oorlog. En mijn ouders die zaten toen in die conflict situatie en moesten een dorp verlaten. In eerste instantie zijn ze dan naar Albanië gegaan, maar ik heb ook een oudere zus. Zij was toen een paar maanden oud en mijn mama, of bijna een jaar oud denk ik, mijn mama was dan ook zwanger geraakt van mij. En dan hebben ze beslist om verder te vertrekken. Niet met initieel gedachte van we gaan naar België of zo. Maar ja, uiteindelijk zijn ze hier dan wel beland. En in Brugge. En dan 3 weken ongeveer nadat ze zijn toegekomen, ben ik daar geboren.
Dus je bent eigenlijk bij wijze van spreken op het nippertje hier in België geboren?
Ja, eigenlijk wel.
Maar hoe groei je dan op? Want wat ik begrijp uit het levensverhaal is dat je eigenlijk, of je ouders en jij ook, in zekere zin ongedocumenteerd waren.
Vanaf dat ze zijn gekomen, zijn ze wel direct asiel gaan aanvragen. Maar ja, dat duurt heel lang. Ik weet ook dat heeft 6 jaar geduurd uiteindelijk. En ik weet ook dat ze een paar keer negatief advies hebben gekregen. Ook al was de effectieve conflict situatie ontvlucht, maar dat heeft wel heel lang geduurd. En ik, zelf was ik veel te klein om mij daar iets van te herinneren, maar ik weet wel dat dat voor mijn ouders een heel lastige periode was. En dat ze ook wel heel vaak dan hebben nagedacht van gaan we terug of gaan we niet terug. En uiteindelijk, ik herinner me wel het moment dat we onze Belgische papieren dan kregen. En dat was, ik was toen 6 jaar oud ongeveer.
En dan, we springen dan een flink wat jaren vooruit, dan komen we ineens bij Albina die een boek schrijft. Weliswaar op een zeer vreemde manier toch wel tot stand gekomen, mag ik zeggen. Want je was helemaal niet van plan van een boek te schrijven.
Hè? Nee, helemaal niet. Ik denk, als je mij 5 jaar geleden had gezegd dat ik ooit een boek ging schrijven, dat ik dat nooit ging geloofd hebben. Ik ging je voor gek verklaren. Het idee was eigenlijk een thesis schrijven, zoals elke student. Dat was nooit met het idee van, ah ja, ik ga daar een boek van maken of zo. Maar Koen Bogaert was mijn thesispromotor en ik had ooit een keer les van hem gehad, het vak Structuur en Conflict in het Globale Zuiden. En dat ging over de wereldgeschiedenis, maar dan vanuit een decoloniaal perspectief. En toen ik aan mijn thesis begon, wou ik dat idee meenemen, maar dan rond migratie, omdat heel vaak missen we die geschiedenis of die decoloniale context daarin, zeg maar. En dus het idee was vooral om voor mezelf te begrijpen, oké, wat zijn grenzen, hoe komt dat al die grenzen bestaan en vooral hoe komt dat zo normaal is. Dus ik wou dat voor mezelf schrijven en dan, en ook eigenlijk mijn positie binnen die wereld orde beter begrijpen. En dan, ja, dat was dan klaar. En dan kreeg ik een mailtje van Koen met de vraag van, ah ja, zou je niet zien zitten om daar iets mee te doen? En dan had hij het blijkbaar ook naar Thomas Blommaert gestuurd, de uitgever van EPO. En dan had ik daar een meeting mee en voilà, nu zit ik hier.
Ja, inderdaad. Maar als je zegt, ja, ik wou zelf ook begrijpen voor mijzelf, versta ik dan? Wat bedoel je daar dan mee?
Ja, deels, maar vooral omdat ik merkte dat ik heel lang gevangen zat binnen een bepaald narratief, waarbij dat telkens dat ik de vraag kreeg van hoe komt dat je hier bent, of dit of dat, dan had ik heel lang de neiging om mijn aanwezigheid te verantwoorden. In de zin dat ik heel vaak dan begon uit te leggen, ah ja, maar mijn ouders zijn in een conflict situatie, in oorlog, etnische zuivering moeten ontvluchten, waarmee dat je meegaat in het idee dat iemand die hier is, die het normaal niet hoort te zijn, het moet verdienen om hier te zijn, dat er een uitleg voor is. Maar tegelijkertijd dan zie je dat er heel veel andere mensen zijn die ook willen migreren, maar dan misschien niet in een oorlogssituatie zitten of niet in een conflictsituatie zitten. En als ik hier mag zijn omdat ik oorlog ontvlucht, betekent dat dat iemand anders die dat niet doet, daar geen recht op heeft of zo. En dat narratief dat ik mezelf heel lang gevangen voelde en dat gewoon heel oncomfortabel voelde. Maar ik snapte toen nooit waarom. Ik had zo geen vocabulaire of handvaten of zoiets of zo om dat uit te leggen voor mezelf eerst of te begrijpen. En dus ja, dat is voor mij wel duidelijker geworden door daarover te gaan lezen enzovoort.
Grenskolonialisme, ja, daar staan twee woorden eigenlijk. Grens en kolonialisme. Kan je even mij proberen te helpen begrijpen waarover gaat het dan precies?
Ja, wat aan mij heel vaak opviel is dat we superveel debatten hebben over migratie en het Europese grensbeleid of grenzen in het algemeen. Maar eigenlijk nooit de vraag stellen, wat is de grens eigenlijk? Heel vaak gaan we ervan uit dat iedereen hetzelfde idee heeft over de grens. En dat is ook als je naar woordenboeken kijkt, dan wordt de grens heel vaak gedefinieerd in staatskundige termen. Van dat is een lijn die bepaalt waar dat de ene natiestaat eindigt en de andere begint. Voor mij werd duidelijk dat de grens heel veel meer is dan gewoon een dode lijn op een kaart. Het is een machtsstructuur die dan verweven is met het kolonialisme, maar ook het kapitalisme en imperialisme. Dat grenzen niet bepaald, niet alleen gaan over het verdelen van grondgebied, maar ook het verdeel van mensen via dan papieren grenzen en paspoorten.
Jouw boek begint eigenlijk met een waanzinnig verhaal. Hè? Kan je dat even vertellen, want dat maakt het wel helemaal duidelijk.
Dat idee dat we zo te drongen zijn door de grens, wou ik eigenlijk in het begin van mijn boek direct al doorbreken of dat vastgeroeste idee in vraag stellen. Door te beginnen met een verhaal over een oplichter in Rusland. En wat hij eigenlijk heeft gedaan, is een valse grens trekken tussen Rusland en Finland. En hij liet mensen geloven dat die grens echt was. Maar hij heeft het ook echt doen lijken. Hij heeft prikkeldraad geplaatst. Hij heeft grenspalen geplaatst en borden met woorden als stop en grensgebied op. En zodat het echt leek. En toen heeft hij tegen mensen gezegd van oké, als jullie tegen de juiste prijs uiteraard, als jullie willen, dan kan ik jullie daarover loodsen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Maar de andere kant van de grens bleek uiteindelijk nog altijd op Russisch grondgebied te zijn. Hij is dan ook opgepakt geweest, samen met die vier migrant of tot migrant gemaakte mensen, zoals ik ze ook in mijn boek noem. En dat is eigenlijk een voorbeeld dat wij heel hard zouden veroordelen en zo. Maar dan, als je verder nadenkt, wat dat die man eigenlijk deed, is misschien niet zo uitzonderlijk als we allemaal denken. Omdat wat deed die man? Hij trok een lijn die er voorheen niet was. En hij bepaalde wie dat er over mag en wie niet. En liet mensen ook geloven dat die lijn echt is. Op een gelijkaardige manier als nazistaten ons doen geloven dat de lijn die zij trekken echt zijn. Dat ze enige betekenis hebben eigenlijk. Maar hoe natuurlijk dat die grenzen ook lijken, een bestaan vloeit slechts voort uit ons idee dat ze echt zijn. Bijvoorbeeld klimaatverandering, virussen of zo. Zij kennen geen grenzen, zij accepteren en erkennen geen grenzen. Het is enkel de mens die ervan overtuigd is dat grenzen bestaansrecht hebben.
Die Russische oplichter heeft het wel goed bedacht, want het bracht ook veel geld op.
Ja, dat is het gevolg van hoe dat grenzen bestaan. Zolang dat grens er is, gaan mensen altijd naar de overkant willen. Wie weet is daar de remedie tegen armoede, tegen verveling of gewoon alleen het idee dat je daar een betere toekomst kan uitbouwen. En zolang dat mensen dat idee hebben, gaan er ook altijd met anderen, zoals wat wij dan mensen smokkelaars noemen, dat in die context willen interveneren en mensen willen helpen om die grens over te steken. En dat wordt dan een heel lucratieve business, zeg maar.
Oké, laten we eens want ik heb een aantal cadeautjes voor jou mee, namelijk quotes. Laten we eens een eerste cadeautje openen. Dat is de quote over Sykes-Picot.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog op 16 mei 1916 sloten Mark Sykes en Georges Picot een overeenkomst om gebieden in het Midden-Oosten na de val van het Ottomaanse Rijk te verdelen. De verdeling van het Midden-Oosten tussen een Franse en een Britse invloedssfeer voltrok zich uiteindelijk op de simpelst denkbare wijze. Centraal stonden de koloniale belangen van de beide landen en toegang tot de beste oliebronnen. Het resultaat was een bijna rechte lijn van Akko aan de kust van de Middellandse Zee tot de Iraakse stad Kirkuk. En de redenatie van Sykes en Picot was dat het tussenliggende gebied toch slechts zand was. Er werd door Sykes en Picot een lijn in het zand getrokken zonder rekening te houden met culturele en religieuze achtergronden van de mensen die in dit gebied woonden. Ook hadden de Fransen, en met name de Britten, allerlei beloften gedaan aan plaatselijke Arabische leiders die in opstand wilden komen tegen de Ottomaanse sultan. Vanuit Groot-Brittannië en Frankrijk zou ondersteuning komen en als het Ottomaanse Rijk verslagen zou zijn, dan zouden Arabische leiders zelfstandig kunnen heersen over verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Uiteindelijk kregen de Arabische leiders niet wat hen beloofd was en dit veroorzaakte een groot wantrouwen tegen de westerse wereld. Lokale problemen in het Midden-Oosten, maar ook de relatie tussen sommige landen in het Midden-Oosten en de westerse wereld, vinden hun oorsprong in dit verdrag.
Ja, Sykes-Picot was dat een beetje door een stuntelige Nederlandse journalist, vrees ik, gebracht. Wat zegt jou dat?
Het fragment dat we net beluisterden, deed mij eigenlijk heel sterk denken aan het voorbeeld dat we daarnet bespraken, eigenlijk over die man die in Rusland een lijn trok die voorheen niet was. En dat is eigenlijk wat de Franse en Britse staten ook hebben gedaan in dit voorbeeld. Dus over in zand hebben ze gewoon een lijn getrokken en gezegd van oké, dit is nu Frans grondgebied en dit is nu Brits grondgebied. Wat eigenlijk in de eerste plaats heel duidelijk maakt hoe weinig rekening dat zij hielden met de lokale culturen die er al bestonden en de lokale bevolking, de inheemse bevolking. Er wordt gedaan alsof dat er geen enkele connectie is tussen de bevolking enerzijds en de culturen anderzijds.
Als ik dat nu zou mogen toepassen op Palestina, hoe bekijk je dat dan vanuit grenskolonialisme?
Ja, ik denk dat dit voorbeeld een heel de basis is geweest voor dat idee van dat er daar geen volk behoorde en dat je dat gewoon kan inpalmen, grenzen kan trekken die er voorheen niet waren en dan opeens de staat Israël kan creëren eigenlijk. En terwijl voorheen bestond daar niet. Maar zolang dat zij zeggen dat dat echt is en anderen er ook van door geloven dat dat echt is, toont ook gewoon aan dat Palestijnse levens minder waard zijn dan die gecreëerde identiteit eigenlijk.
Oké, tweede fragmentje, tweede cadeautje.
Dat is goed.
Dat is een fragment over migratie eigenlijk.
Migratie is letterlijk van alle tijden. Ik denk dat we dat moeten accepteren. Een tweede feit wat we moeten accepteren is dat we zolang we een rijke en welvarende en open economie hebben, dat we migranten zullen aantrekken.
Waarom?
Arbeidsvraag. We weten ook uit onderzoek dat arbeidsvraag de voornaamste motor is van immigratie. Je hebt natuurlijk ook al familiemigranten en asielmigranten, maar het gros van de migratie gaat over arbeid.
Maar even wachten, want u zegt dat is de belangrijkste motor. Wat ik eigenlijk altijd begreep als ik gewoon de krant las, is dat mensen gaan omdat ze zelf willen ontsnappen uit de ellende of omdat ze worden geholpen door mensensmokkelaars. Maar het is andersom.
Het is andersom. Kijk, zonder die arbeidsvraag waren er nooit zoveel migranten naar Europa gekomen. Ik wil benadrukken dat het voornamelijk over legale migratie gaat. Je ziet een hele grote correlatie, een samenhang tussen arbeidsvraag, hoe goed het met onze economie gaat en immigratie. En ik zeg wel eens grappend van de beste manier om immigratie tegen te houden is de economie om zeep te helpen. En dat is ook zo. In tijden van economische recessie, hoge werkloosheid, gaan er maar heel weinig migranten. Ik noem het voorbeeld van Marokko, dat ken ik het beste. Mm-hmm. Ten tijde van de grote grote financiële crisis, toen de Spaanse economie op zijn gat lag, was er geen Marokkaan die erover nadacht om op zijn bootje te stappen.
Juist. Dus het zijn bedrijven in Europa of Amerika, de rijke landen van de wereld, die eigenlijk die migranten nodig hebben. En de migranten weten dus dat ze nodig zijn. Ze reageren op vacatures.
Ja, migranten nemen geen banen af, ze vullen vacatures in. Hey, we hebben in Europa een zeer grote arbeidsvraag in de landbouw, in de bouw, in de schoonmaak, allerlei vormen van laaggeschoolde zorg, slachthuizen. Nou, ga zo maar door. Verenigde Staten precies hetzelfde verhaal. Ongekende arbeidstekorten voor zeg maar handenarbeid, niet hooggeschoolde arbeid. Terwijl het politieke narratief erin is van we willen hoger opgeleiden. Wat er eigenlijk niet gezegd wordt hardop, is dat we die laaggeschoolde arbeidsmigranten ook heel erg nodig hebben. Maar dat is niet alleen maar het grootbedrijf. Het is ook wie staat in de restaurant af te wassen. Als je een avondje uit eten gaat, wie bezorgt je pakketjes? Wie slacht inderdaad je vlees wat je later opeet? Nou, ga zo maar door. Wie maakt op dit moment huizen schoon in de Nederlandse Randstad? Ja. Dat is ook zo'n publiek geheim. Dat zijn migranten, met of zonder papieren. Wie maakt de collegezalen in de universiteit schoon als je om 7:00 ochtends naar de UvA eens een keer gaat? Uh-huh. Dat zijn wederom migranten.
Ja, ja, dit fragment kwam van Hein de Haas uit Frontlinie, VPRO. Hein de Haas, auteur van het boek Hoe migratie echt werkt. Migratie-expert ook. Wat is jouw reactie erop? Want we springen eigenlijk een beetje van kolonialisme, die periode, Palestina, Sykes-Picot, naar vandaag eigenlijk. Hè?
Ja, ik vind dat een heel interessant fragment, omdat hij heel duidelijk maakt dat migratie inherent verbonden is met kapitalisme. Migranten nemen geen jobs in, maar die komen wel af op een soort economische vraag, vooral naar goedkope arbeid. En dat is wat ik in mijn boek probeer te doen, want die grenzen creëren ook die goedkope arbeid hier. En een categorie als immigrant, dat maakt letterlijk ook hun arbeid goedkoper. Want door iemand immigrant te noemen, kunnen zij die goedkope jobs invullen. In mijn boek, we denken altijd dat concept relatief recent is, en dat is ook zo, maar eigenlijk niet zo recent als dat we vaak denken. En daarin is taal altijd wel heel, een heel belangrijk instrument geweest om dat mogelijk te maken eigenlijk.
Kan je daar wat voorbeelden van geven, van taal?
Ja, bijvoorbeeld het woord migrant. Daarom dat ik bijvoorbeeld in mijn boek ook voorbij wil gaan aan het concept van migrant of vluchteling. Net omdat, zoals ik in het begin ook zei, als ik altijd wil benadrukken dat ik vluchteling ben of dat ik oorlog ontvlucht. Enerzijds is dat heel gewelddadig voor vluchtelingen zelf, omdat dat hun agency wegneemt en doet en hun voorstelt als enkel slachtoffers bijvoorbeeld. Maar anderzijds is dat ook heel negatief voor mensen die om andere redenen willen migreren. Dus in mijn boek probeer ik te spreken over tot migrant gemaakte mensen. En dat is eigenlijk naar analogie met het concept van tot slaaf gemaakte mensen, waarmee dat je hun uitlegt dat de conditie waarin dat zij zich bevinden geen natuurlijke conditie is, maar een gecreëerde en opgelegde conditie. En dat zij eigenlijk mens zijn in eerste plaats, maar tot migrant gemaakt worden eigenlijk.
Met de nieuwe regering Arizona. Het strengste asielbeleid ooit. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden eigenlijk van N-VA op de eerste plaats, namelijk Theo Franken, die heeft het mooi in een Facebook-post gezet, 65 punten, zo zal het strengste migratiebeleid er moeten uitzien. Wat vind jij daarvan?
Ja, toen ik die post van Theo Franken dan op Facebook zag, dan eerst en vooral, als je begint die punten te lezen, dan zie je gewoon hoe gewelddadig en ontmenselijkt dat die punten zijn eigenlijk. En als je daarna de debatten hoorde, dan zag je heel vaak dat dat zo enkel ging over is het haalbaar of niet haalbaar. En waarmee dat ze eigenlijk negeerden dat het huidige beleid ook al enorm gewelddadig is. Er zijn 30.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Er is een rapport onlangs verschenen van onder andere 11-11-11 dat er vorig jaar 120.000 pushbacks waren bijvoorbeeld. En dat houdt letterlijk in dat je mensen geen hulp biedt, dat je hen slaat, dat er honden op hen worden afgestuurd, mensen worden uitgekleed enzovoort. Eigenlijk is dat illegaal en het is in strijd met Europees en internationaal recht, maar dat wordt gewoon genormaliseerd en die mensen worden zelf nooit echt veroordeeld daarvoor. Dus dat is echt een beleidsinstrument geworden. En als dat het huidige beleid is en je gaat dan zeggen van het moet nog strenger, dan op een manier toont dat aan hoe ontmenselijkt dat vluchtelingen en migranten in het algemeen zijn.
In een van jouw standaardopinies, want je hebt er een stuk of vijf ondertussen geschreven, trek je dat ook heel erg op jezelf, hè? Bij die Theo Franke Facebook-post.
Ja, en ik vertrek daaruit van een boekje, een essay dat Aimé Césaire heeft geschreven over het kolonialisme. En wat hij eigenlijk zegt is, hij analyseert de Tweede Wereldoorlog en hij zegt daarin, de Tweede Wereldoorlog, dat is een soort kolonialisme dat terugkomt. Als je de ander steeds als onmens gaat beschouwen, als beesten gaat behandelen en als beesten gaat zien, dan kan dat niet anders dat dat ook aan u gaat vreten. Dat je ergens zelf ook een beest gaat worden en dat je ergens zelf ontmenselijkt geraakt. En ik denk dat dat vandaag de dag ook het geval is in het migratiedebat.
Waarmee je niet wil gezegd hebben dat Theo Franken een beest wordt, hè?
Nee. Ik, in dat stuk heb ik ook gezegd, het is een collectieve verantwoordelijkheid. En het is ook collectief gaan we voorbij aan het feit hoe weldadig het is. Dus het is een soort maatschappelijk probleem eerder.
Structureel.
Ja.
Oké, volgend cadeautje. Wat hebben we hier nog in de etalage zitten?
Dan niet tegen die krokodillentranen. Als er weer een boot zinkt of als er weer een nieuwsbericht doorcijpelt over mensen die in de Sahara zijn omgekomen, dat dezelfde politici die dit beleid hebben veroorzaakt. En je kunt van alles vinden. Als je vindt als politicus dat het goed is dat we we dit soort beleid voeren, waardoor migranten en vluchtelingen steeds meer risico's moeten nemen en er inderdaad ook een substantieel aandeel daarbij het leven laat, dan is dat onderdeel van jouw politiek en de consequentie van jouw politiek.
En een politiek die in principe niet werkt. Waarvan we weten dat het eigenlijk niet werkt.
Op lange termijn werkt het niet. Het werkt vaak zelfs contraproductief. Dat weten we ook, omdat als je het moeilijker maakt om te komen, gaan migranten die binnen zijn ook vooral niet meer terug. Dat weten we uit heel goed onderzoek. Dit is niet een links praatje. Ja. Heel goed kwantificerend onderzoek. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa weten we gewoon dat het niet werkt. Mensen vinden een weg. En bovendien, het is dubbel pervers eigenlijk. Omdat politici willen graag circulaire migratie. Hè? Als er oogstarbeid is, willen we eigenlijk wel graag dat ze komen.
Of circulair is heen en dat weer ze makkelijk gaan. Komen en ook weer teruggaan.
De ironie is dat vrije migratie per definitie circulair is. Stel je, want je groeit op in Noord-Marokko en je kunt op de veerboot stappen. Binnen 2 uur ben je in Spanje. Waarom zou je daar gaan wonen? Je verdient gewoon genoeg geld. Je gaat terug en je start een bedrijfje of je gaat trouwen of je bouwt een huis. En dat is wat heel veel migranten je zullen vertellen. Of je wilt je kinderen naar school sturen. Maar waarom zou je in Spanje gaan wonen? Op het moment dat je het moeilijk maakt om te komen, drijf je mensen de illegaliteit in. Hè? Je kunt niet meer met een Marokkaans paspoort op de veerboot naar Spanje. Of vanuit Mexico inderdaad met een busje de grens gewoon over en een paar maanden of een paar jaar werken weer teruggaan. Je maakt het moeilijk, want je moet die smokkelaars gaan betalen. Want die smokkelaars zorgen ervoor dat je wel aan de andere kant komt. De kosten gaan en de risico's gaan omhoog. Dan ga je niet zomaar maar even terug. Ja.
Dat was een quote van terug opnieuw Hein de Haas. Ook weer in het programma Frontlinie van VPRO. Hein de Haas, auteur van het boek Hoe migratie echt werkt. Ja, hij zegt eigenlijk toch wel van geen krokodillentranen. Iedereen moet maar duidelijk zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is het gevolg van een structureel beleid, zoals we zo net ook zeiden.
Ja, dat is iets wat mij ook wel opviel. Elke keer als er heel veel doden vallen, en dat is het schrijnende misschien, dat we heel weinig aandacht hebben voor de individuele doden, maar vanaf dat er een grote boot zinkt, dan zijn we allemaal collectief verontwaardigd en hoe kan dat gebeurt enzovoort. En heel vaak zie je dan dat er heel snel ook gewezen wordt naar die mensensmokkelaars als de verantwoordelijken. Omdat zij ervoor zorgen dat mensen op een heel gevaarlijke manier naar hier komen. Ze moeten vaak, mensen die dan de oversteek maken, moeten heel veel geld betalen om die oversteek te kunnen maken. En op die manier plaatst Europa zich ook wel buiten het debat. En dus door constant naar migratiemakelaars te wijzen, dan zeggen ze van ja, wij moeten interveneren. En ze gaan dat heel, heel snel inkaderen als een soort humanitaire interventie. Maar dat humanitaire is heel vaak een soort façade om nog altijd het grenskoloniale dan in stand te houden. Want als wij interveneren en als wij de slachtoffers, wat dat dan de vluchtelingen vaak zijn, helpen uit de handen van de slechterikken, dan is het idee vaak, ja, dan zijn wij de goeie. Maar het idee is ook heel vaak van, oké, het moet strenger. 2015 bijvoorbeeld, dat was het jaar waarin dat de meeste mensen de oversteek maken, ik denk 1 miljoen mensen, dat is ook het jaar waarin dat er meest aantal grenzen wordt gebouwd. Dus hun idee van helpen is juist heel gewelddadig. Is juist het nog gewelddadiger maken voor mensen in de toekomst. En dan zijn er heel veel denkers die zeggen van oké, dat idee van al die doden, dat is ook geen neveneffect meer. Maar dat is gewoon bedoeld om mensen af te schrikken, om niet meer te komen. Dus dan achteraf verontwaardigd zijn is ja, zoals dat hij zegt, dat zijn krokodillentranen eigenlijk.
Ondertussen zitten we wel met een man met een rare kuif, die wel heel andere woorden nog zegt, nog veel erger eigenlijk, dat militariseren, dat militariserende, dat ontmenselijkte op wil drijven ten aanzien van migranten. Laten we eens even een stukje luisteren naar een fragment uit de speech van de heer Donald Trump bij de installatie als president, recent geleden.
We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country.
Ja, Donald Trump. Ondertussen weten we wat voor vlees dat we in de kuip hebben. Hè?
Ja, het meest opvallende aan dat fragment is ook gewoon het applaus dat je hoort. En dat toont aan wat ik daarnet bedoelde met hoe ontmenselijkt dat mensen op de vlucht zijn eigenlijk.
Hij noemt ze aliens.
Ja, het zijn zelf geen mensen meer. En die woorden, daarom dat ik ook benadruk dat woorden er echt toe doen, door zo'n woorden te gebruiken, dan ontmenselijk je en dan kan je ook een gewelddadig beleid voeren. Dan is het gewoon veel makkelijker om een zo'n gewelddadig beleid te voeren, om die mensen in kooien bijvoorbeeld op te sluiten enzovoort.
Veel Amerikanen, spijtig genoeg, jammer genoeg, en ook Europeanen, die dat eigenlijk niet zo erg vinden wat de man met de rare kuif zegt. Hè?
Nee, omdat die er echt van overtuigd zijn dat die grens er moet zijn en een natuurlijke grens is. En dat Mexicanen echt, zoals Trump het ook noemt, een invasie. Dat het echt een invasie is. Wat dat dan interessant is ook om te kijken naar het narratief dat die migranten zelf gebruiken als ze die grens oversteken. Wat zeggen zij? Wij hebben de grens niet overgestoken, de grens heeft ons overgestoken. Waarmee dat zij eigenlijk doelen op de onnatuurlijkheid van die grens. Omdat vroeger was Texas een deel van Mexico en nu plots niet meer, omdat dat ingepand is geweest door de Verenigde Staten. Dus op die manier proberen zij constant duidelijk te maken dat grenzen niet natuurlijk zijn en dat zij het recht hebben om die grenzen over te steken. En dat eigenlijk de grens het probleem is en niet hun mobiliteit.
Want als je de woorden van Hein de Haas serieus zou nemen, dan is er ook natuurlijk heel duidelijk daar in Mexico en de Verenigde Staten. Moesten er geen grenzen zijn, zou het veel gemakkelijker juist zijn.
Ja, dat is juist wat de grens doet. Kapitaal is vrij, maar voor de mensen geldt hetzelfde idee niet. En dat dient ook wel terug dat economisch doel, want mocht iedereen het kapitaal kunnen volgen, ja, dan had je geen goedkoop arbeid meer.
Nu blijft natuurlijk de grote vraag. Hoe zie jij? Wat moeten we nu doen? Hoe gaan we daar tegenin? Wat kan er veranderen?
Ja, in mijn boek probeer ik ook wel na te denken. Oké, dit is de wereld waarin we leven. Hoe kunnen we verder gaan? En dan heb ik het over een idee van een wereld zonder grenzen als soort utopisch streefbeeld. En daarin probeer ik ook te benadrukken dat net omdat de grens zo verbonden is met systemen zoals het kolonialisme, kapitalisme enzovoort, dat willen we die rechtvaardige wereld, dat je niet mag blind focussen op die fysieke grens. Het gaat dus niet om het wegdenken van grenzen, maar om het herdenken van de hele wereld. Want stel dat iedereen vrij mag bewegen, dat betekent dan nog altijd niet dat we in een rechtvaardige wereld leven. Het gaat dus enerzijds om vrijheid op mobiliteit, maar ook om vrijheid om niet ontheemd te worden. Kijk maar naar Palestina. Ik denk dat Trump zijn idee was om de grenzen open te zetten. Maar betekent dat dan rechtvaardigheid?
Trump zei eigenlijk vooral Gaza zou een nieuwe mooie riviera kunnen worden in het Midden-Oosten. Dat is eigenlijk nog wel nog erger dan kolonialisme bij. Dat is een fascistische opmerking, toch?
Ja, daar gaat het idee dat zij eigenlijk gaan bepalen wat dat er met hun land wordt gebeurd. Dus een genocide meemaken betekent nog altijd niet in Trumps ogen dat jij dan jouw land terug mag opbouwen, maar de anderen dat gaan doen voor jou en het liefst zelfs zonder jouw aanwezigheid. En dus daarom geloof ik dat we ook daaraan iets moeten doen. De strijd van de wereld zonder grenzen begint ergens in Palestina, omdat heel veel van die structuren die daar ontstaan beïnvloeden ook hoe dat grensbeleid elders wordt gevoerd. En die leren ook van elkaar. Je hebt een bedrijf als Elbit bijvoorbeeld. Heel veel wapens die gebruikt worden tegen Palestijnen worden vandaag ook gebruikt tegen migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens bijvoorbeeld. Dus daarom dat ik het echt belangrijk vind om die verschillende strijden eigenlijk te vermengen met elkaar.
Ja, want naast jouw boekje, Grenskolonialisme, heb ik het speciaal meegenomen. Naima Sharkawi, het Open Grenzen Manifest. Heb je daar inspiratie kunnen halen?
Ja, dat was... Dus toen ik begon aan mijn thesis, begon Koen over dat boek. En dat was voor mij een heel grote inspiratie, omdat dat mij vooral het idee gaf van oké, er zijn ook andere ideeën mogelijk. En we kunnen ook zelf het narratief bepalen of zelf met andere ideeën komen. En ik denk dat zij heel de weg wel heeft opengemaakt om naar de andere narratief te gaan en naar andere ideeën te zoeken. En dat was wel een heel bevrijdend boek en heel belangrijk voor mij geweest in die zin.
Oké. Heel erg bedankt, Albina. En zoals steeds vraag ik aan het eind van het gesprek, wil je mijn exemplaar signeren?
Graag.
Dankjewel.
De podcast van EPO.